dat ik nu alles een beetje heb ingesteld. Ik moet nog één dingetje doen. Want anders dan krijg ik niet de gang. Dan heb ik net het verkeerde knopje zeker gedaan. Bovenop. Nu gaat er een lampje branden. Ja, het liep vanochtend allemaal even anders dan dat we hadden gehoopt. Maar toch gaat het uiteindelijk om het aanbidden van de Heer en Hem groot maken. En God is een God van wonderen. God is hier, hebben we gezongen. En als we die grootheid van onze God gaan zien en willen zien, dan worden we eigenlijk vanzelf stil. Maar ik ben natuurlijk niet hier vanochtend om de hele tijd stil te zijn. Maar we zijn wel stil voor de grootheid van God. En waar ik de vorige keer over gesproken had, dat was vriendschap. Dat is nog niet zo heel lang geleden, dus misschien dat we het nog wel een klein beetje kunnen herinneren. En daar heb ik onder andere ook gesproken over de vriendschap van David en Jonathan. En daar heel kort even over die vriendschap wordt geschreven in het boek Samuel. Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Ik ga even een klein stukje verder wat de vriendschap van Jonathan en David betreft. Alleen waar ik het nu over heb, gaat over het einde van Saul en van Jonathans leven. Want koning Saul en Jonathan en zijn twee broers werden tijdens een veldslag door de Filistijnen gedood. En we gaan hierover lezen in 1 Samuel 31, vers 6 tot en met 13. En dat lees ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 of 22. Maar het is de nieuwste 21. Zo sneuvelde Saul, zijn drie zonen, zijn wapendrager en al zijn manschappen op één en dezelfde dag. Toen het tot de Israëlieten aan de overkant van de Jordaan en aan de overkant van de vallei van Jezreel doordrong dat het leger van Israël was gevlucht en dat Saul en zijn zonen gesneuveld waren, verlieten zij hun steden en vluchtten weg. De Filistijnen trokken hun steden binnen en namen ze in bezit. De volgende dag kwamen de Filistijnen op het slagveld terug om de gesneuvelden te plunderen. Daar op de Gilboa vonden ze de lijken van Saul en zijn drie zonen. Ze sloegen Sauls hoofd af en ontdeden hem van zijn wapenrusting en lieten in hun hele land boden rondgaan om het nieuws van de overwinning in de tempels van hun goden en aan het hele volk bekend te maken. Sauls wapenrusting kreeg een plaats in de tempel van Astarte en zijn lichaam werd aan de stadsmuur van Bethsan genageld. Toen de inwoners van Jabes in Gilead hoorden wat er was gebeurd en wat de Filistijnen met Saul hadden gedaan, besloten ze om de lijken van de stadsmuur van Bethsan weg te halen. Alle weerbare mannen gingen mee. Ze liepen de hele nacht, namen de lichamen van Saul en zijn zonen mee naar Jabes en verbrandden ze daar. Mozes had in de tijd wel verboden dat verbranden niet mocht, maar ik begreep dat een gewoonte van Gilead is het gebied in Jabes, dat ze dat deden daar. Hun gebeente begroeven ze aan de voet van de Tamarisk. Dat is een boom, de Tamarisk. En dat is een gebied rond die boom, een bekend gebied in Jabes. En daarna vasten ze 7 dagen. Even terug. De bewoners van Jabes eerden Saul hiermee. Saul had net, nadat hij tot koning was gezalfd, Jabes bevrijd van de koning van Ammon. Deze koning had de stad Jabes omsingeld. En de mannen van de stad hadden de koning van Ammon gevraagd om een verdrag met hen te sluiten. Maar deze koning wilde dat alleen doen als hij bij iedere inwoner van die stad het rechteroog uitstak ter vernedering van heel Israël. De inwoners vroegen 7 dagen bedenktijd en gingen heel Israël rond met de vraag om hen te helpen. En Saul kreeg dit ook te horen. En dan staat er in 1 Samuel 11, vers 6. Maar dat heb ik niet op de sheet staan, dus daar moeten we even naar luisteren. Saul kreeg dit ook te horen. En Saul werd door de geest van God gegrepen en ontstak in hevige woede. Hij greep een span ossen en hakte die in stukken. Hij liet de bode door heel het land gaan met de boodschap: ieder die niet met Saul en Samuel ter strijde optrekt, moet weten dat het met zijn runderen net zo zal vergaan. Zo kwamen er 300.000 man op de been en versloeg de koning van Ammon. Na deze strijd werd Saul opnieuw tot koning gezalfd. Dus daarmee eerde zij koning Saul, nadat koning Saul en Jonathan gedood waren door de Filistijnen. De andere zoon van Saul, die werd tot koning gekroond, gezalfd, door Abner, de legeraanvoerder van Saul. Alleen niet in Juda, alleen in de andere stammen van Israël. En toen David hoorde dat Saul door de bevolking van Jabes was begraven, stuurde David de volgende boodschap. En dat staat in 2 Samuel 2, vers 5 tot 7. En dat ga ik ook voorlezen. Wees gezegend door de Heer, omdat u trouw hebt bewezen aan uw Heer Saul en hem begraven hebt. Mogen de Heer u allen ervoor zegenen en u trouw bewijzen. Ook ik zal u goed behandelen. Wees dapper en houd moed. Zeker, uw Heer Saul is dood, maar nu hebben de Judeërs mij tot hun koning gezalfd. En zo wordt de bevolking van Jabes door David gezegend. Soms zijn geslachtsregisters saai. Maar om meer over iemand zijn achtergrond te weten te komen, is het ook wel heel interessant. En zo lezen we in 1 Kronieken 2 een uitgebreid overzicht van het nageslacht van Abrahams kleinzoon Jacob. Jacob betekent hielenlichter. En in zijn jeugd was hij voortdurend in een soort van gevecht geweest met zijn broer Esau. En nu hij ouder was geworden, kwam er een moment om Esau weer te ontmoeten na heel veel jaren. En bij de rivier de Jabok kwam Jacob in gevecht met God. En hij werd door God gezegend met een nieuwe naam. En zijn naam werd veranderd in Israël. En die naam betekent: hij strijdt met God. Dus Jacob heette vanaf dat moment Israël. Zijn 12 zonen worden hier in het volgende stukje opgesomd naar de 12 stammen van het volk van Israël, waar zij naar vernoemd zijn. En de nakomeling van Juda, waartoe David behoort, wordt daarin als eerste genoemd, ondanks hij niet de oudste was. Laten we eens een stukje lezen vanuit die geslachtsregisters die we kunnen lezen in 1 Kronieken 2. Dit zijn de zonen van Israël. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon, Dan, Jozef en Benjamin, Naftali, Gad en Aser. De zonen van Juda waren Er, Onan en Sela. Juda had deze 3 zonen bij de dochter van Sua, een Kanaai, Itische vrouw. Zijn oudste zoon Er deed wat in strijd was met de wil van de Heer en werd door de Heer gedood. Bij Tamar, zijn schoondochter, dus de vrouw van zijn zoon Er, had Juda 2 zonen, Peres en Zerach. In totaal had Juda dus 5 zonen. De zoon van Peres waren Gesron en Gamul. De zonen van Zerach waren Zimri, Etan, Heman, Kalkon en Dara. De zonen die Gersom kreeg waren Jerachmeel, Ram en Caleb. Ram was de vader van Amidadab. Amidadab, de vader van Nachson, stamhoofd van Juda. Nachson was de vader van Salma en Salma de vader van Boas. Boas was de vader van Obed en Obed de vader van Isaï. Isaï was de vader van 7 zonen. Eliab, zijn oudste. Abinadab, Sima, Netanel, Radiai, Osem en David. Hun zusters heten Seruja en Abigail. Seruja had 2 zonen. Abzai, Joab en Azael. Joab was uiteindelijk de legeraanvoerder van David. Gaan we verder. Caleb, de zoon van Gesron, kreeg bij Azuba en bij Jerot de volgende zonen: Jezer, Sobab en Ardon. Caleb is een van de verspieders die wel uiteindelijk in het beloofde land kwam, samen met Jozua, de andere verspieder. Na de dood van Azuba trouwde Caleb met Efrata. Zij schonk hem een zoon, Hur. Toen Gesron 60 jaar was, trouwde hij met de dochter van Makir, die de vader was van Gilead. Na de dood van Gesron had Caleb gemeenschap met Efrata en zij schonk hem een zoon, Asser. Asser stichtte Tekoa en de oudste zoon van Caleb heette Mesa. Mesa was de stichter van Zif en de andere zoon van Maresa, de stichter van Hebron. En over Hur kunnen we lezen in Exodus. Want hij heeft in Exodus 17, daar staat dat hij samen met Aaron de armen van Mozes ondersteunde in de strijd met Amalek. De Israëlieten werden aangevallen door de Amalekieten en God had tegen Mozes gezegd, zolang hij zijn armen naar de hemel opgeheven hield, waren de Israëlieten de sterkste partij. En liet hij zijn armen zakken, dan wonnen de Amalekieten. Aaron en Hur legden een steen neer voor Mozes. zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron aan de ene kant en Hur aan de andere kant ondersteunde zo de armen van Mozes en werd de overwinning op de Amalekieten behaald. Hur was dus een zoon van Caleb, de verspieder. En zo zien we een stukje geschiedenis als we dan zo'n register lezen, zo'n geslachtsregister lezen. En zien we ook dat er diverse namen van steden vernoemd werden naar de namen van de personen die daar met hun familie zijn gaan wonen. En dat wordt in 2 Kronieken 4 nog specifieker omschreven. Bijvoorbeeld over Hur. Hur was de oudste zoon van zijn vaders vrouw Efrata. En zijn nakomelingen waren de stichters van Bethlehem. En dan staat er zo een klein stukje verder. Een zekere Jabes was het belangrijkste lid van zijn familie. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, omdat ze hem met veel pijn ter wereld had gebracht. Jabes riep de God van Israël aan en zei: zegen mij en breid mijn land uit. Sta mij bij en bewaar mij voor verdriet. En God willigde zijn verzoek in. In een andere vertaling staat: zegen mij, vergroot mijn gebied. En dat is eigenlijk het thema wat ik vanochtend wil zeggen, wil noemen. Zegen mij en vergroot mijn gebied. Over Jabes is eigenlijk helemaal niet zoveel bekend. En misschien is hij wel de stamvader van het gebied van Jabes, waar we net over gelezen hebben in het verhaal over Saul en David. Jabes had deze naam van zijn moeder gekregen omdat zij hem in pijn gebaard had. Jabes wilde niet zijn hele leven gebukt gaan onder deze last. Het was voor hem misschien wel een soort van vervloeking om er steeds aan herinnerd te worden als hij zijn naam hoorde. Zoals ook de naam Jacob, hielenlichter, ook hem had achtervolgd, maar door God werd veranderd in Israël. Jabes riep God aan. Hij kende de God van Israël, de machtige God die het volk van Israël had bevrijd uit Egypte en hen had gebracht in het land Kanaan en heel veel sterke volken daar veroverd hadden. 2 weken geleden sprak Fred Padhuis hier en hij benoemde hoe belangrijk het is om een zegen uit te spreken en niet een vloek. Jabes wist dat hij niet verder onder deze vloek verder wilde leven. Adrie had vorige week gesproken over de vrucht van de geest. Ons karakter, onze afkomst. Dat hoeft niet onder invloed te staan wie we zijn, maar door de Heer Jezus. Als Hij in ons woont, wil Hij ons karakter veranderen. Misschien herinneren de bakjes nog, God en Jezus. En dan het kleinere bakje, wat waren wij? En Jezus was daarin. En zo mogen wij leven vanuit de Heer Jezus. En ook Jabes kende de kracht van God. Hij riep tot God en hij vroeg aan God: wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten. Laat uw hand met mij zijn. Weer mij van het kwade, zodat mijn hart geen smart treft. En God schonk hem wat hij hem gevraagd had. We hebben gezongen: God is hier en God is een God van wonderen. En Jabes vertrouwde op deze God, op de God van Israël. En ook wij mogen aan God vragen. God wil ons zegenen. Ook God wil ons gebied vergroten. Hoe? De invloed die wij hebben in onze familie, in ons gezin, in onze wijk. Ook als we wijsheid tekort schieten, mogen we dat aan God vragen en hem erom bidden. God zal ons meer wijsheid geven en meer inzicht in situaties. Als we financieel krap zitten, wil God daarin voorzien. God wil voorzien in een partner als we die nodig hebben. God wil voorzien in gezondheid. En God wil voorzien in wat wij nodig hebben. God kan op elk terrein in ons leven verandering brengen. Hij deed dat bij Jabes en hij doet dat nog steeds. Ook bij mij en bij jou. En hoe bijzonder als we lezen dat David de inwoners van Jabes zegende. Het was dus niet alleen voor Jabes zelf, maar ook voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen. En zo kunnen wij ook gezegend worden en tot zegen blijven. Hij bad, laat uw hand met mij zijn, weer mij van het kwade, zodat mijn hart geen smart treft. Ook dat was gebeurd. De koning van Ammon wilde elke inwoner van Jabes het rechteroog uitsteken. Maar Saul werd door de geest van God gegrepen en veroverde de Ammonieten. En hem overkwam geen smart. Jezus heeft ons ook een gebed geleerd. En dit keer lees ik het uit Lucas. Lucas 11, vers 2. Hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Een andere vertaling zegt, en laat niet toe dat wij op de proef worden gesteld. Jezus laat ook ons delen in zijn grootheid. God is niet alleen zijn vader, maar ook onze vader. Jezus ontving de Heilige Geest en ook wij mogen elke dag vragen om de Heilige Geest in ons leven. Om vanuit die kracht te leven die we nodig hebben. En de vrucht te laten groeien van de Heilige Geest. En dan zal het Koninkrijk ook door ons zichtbaar worden. En kunnen wij ook vergeven, omdat wij zelf vergeven zijn.
Amen.
Jezus werd op de proef gesteld in de woestijn door de duivel. God stelt ons niet op de proef. Maar dat doet de boze. Maar God heeft ook aan ons zijn woord gegeven om op die manier de boze te verslaan. Jacobus schrijft in zijn brief, in het eerste hoofdstuk, vers 12 tot en met 14, gelukkig te prijzen is de man, en de vrouw natuurlijk, die overeind blijft in de beproeving. Heeft hij de proef doorstaan, dan ontvangt hij het leven. De krans die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Als iemand op de proef gesteld wordt, dus dat worden we natuurlijk wel, moet hij niet zeggen, die beproeving komt van God. Want God die niet door het kwaad kan worden beproefd, beproeft zelf niemand. Wordt iemand op de proef gesteld, dan is het steeds zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt. De begeerte nu waaraan wordt toegegeven, brengt zonde voort. En als de zonde volgroeid is, baart ze de dood. De duivel is de wortel van het kwaad. En dan is aan ons de keuze. Jabes bad, weer mij van het kwade, zodat mijn hart geen smart treft. En God schonk hem wat hij gevraagd had. En God wil ons ook helpen en ons schenken wat hij Jabes gaf. Als we in Lucas lezen, en ook in de andere evangeliën natuurlijk, hoe Jezus ons het koninkrijk van God heeft laten zien. Hoe hij ervoor gezorgd heeft dat wij van het kwade zijn bevrijd. Jezus werd door Johannes gedoopt en daarna vervuld met de Heilige Geest. Hij werd verzocht in de woestijn. Hij ging terug naar Nazareth, waar hij zichzelf bekend maakte. En hij werd daar niet erkend. Jezus gaat door heel Israël, Capernaum, in Galilea, Tyrus, Sidon. Hij vertelt het goede nieuws over het koninkrijk van God. Hij liet geweldige wonderen zien. Een onreine demon wierp hij uit en de stomme man kon weer praten. Hij genas blinden, melaatsen. De storm op het meer bracht hij tot stilte. Genas de knecht van de Romeinse officier en in naam wekte hij de dode zoon van de weduwe op. Stuurde de 12 discipelen erop uit om hetzelfde te doen wat hij ook deed. En toen ging Jezus de berg op, samen met Petrus, Johannes en Jacobus. En hoorde van Mozes en Elia hoe het verder met hem zou gaan. En er kwam een climax. De tijd begon te dringen en Jezus stuurde 70 leerlingen op pad om het nieuws van het koninkrijk van God te vertellen aan de gebieden waar hij nog niet geweest was. Jezus vertelde gelijkenissen over het verloren schaap, de verloren zoon, de slimme rentmeester, over de smalle deur, over wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. En Jezus ging zo gaanderweg richting Jeruzalem, waar hij uiteindelijk gekruisigd werd. De doodstraf die wij verdienden, werd zijn doodstraf voor de hele mensheid. Na 3 dagen in het graf werd Jezus door God opgewekt. Jezus stond op uit de dood. In het boek Handelingen, het Bijbelboek dat ook door Lucas is geschreven, staat in het eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met 5. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft. Vanaf de tijd dat hij zijn werk begon tot de dag waarop hij werd opgenomen naar de hemel. Toen hij zo bij hen was, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten. Jullie moeten wachten, zei hij, op wat de Vader heeft beloofd, waarover ik jullie gesproken heb. Want Johannes heeft gedoopt met water, maar jullie zullen over een paar dagen worden gedoopt met de Heilige Geest. Want de Heilige Geest, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zul je kracht krijgen. En jullie zullen getuigenis van mij afleggen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria. Ja, tot de verste delen van de wereld. Dan geeft Petrus in Jeruzalem zijn getuigenis nadat de discipelen de Heilige Geest ontvangen hadden. In hoofdstuk 2 staat daar vanaf vers 36. Het hele volk van Israël moet dus weten dat deze Jezus die u gekruisigd hebt, is door God tot Heer en Christus gemaakt. Toen ze dit alles gehoord hadden, waren ze verslagen. En ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen: broeders, wat moeten wij doen? Begin een nieuw leven, antwoordde Petrus, en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden. En u zult de Heilige Geest als geschenk ontvangen. Want God heeft zijn belofte gedaan aan u en uw kinderen, aan alle mensen, hoe ver ze ook wonen, aan zoveel als de Heer onze God zal roepen. Met nog veel andere woorden legde hij getuigenis af. Hij deed de dringende oproep laat u redden uit deze verdorven wereld. Zij die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. En die dag sloten er ongeveer 3000 mensen bij hen aan. Jezus verkondigde het goede nieuws en waarschuwde de mensen dat ze een nieuw leven moesten beginnen. En Petrus stond in de voetsporen van Jezus. Het thema van deze ochtend: zegen mij en vergroot mijn gebied. Het gebed van Jabes is ook ons gebed. Dat Gods koninkrijk steeds groter en groter mag worden, in en door ons heen. Zoals een klein mosterdzaadje groeit tot een grote boom die vrucht draagt. En zo wil ik eindigen met een stukje uit Lucas 13. En dat ga ik lezen uit de Bijbel met de gewone taal. En de letters zijn een beetje klein, maar ik ga voor hieruit voorlezen. Op dat moment kwam er een groepje mensen naar Jezus toe. Ze hadden een bericht over Pilatus. Hij had een groep mensen uit Galilea vermoord in de tempel, terwijl zij offers aan het brengen waren. Toen zei Jezus: denken jullie dat die mensen slechter waren dan alle andere mensen uit Galilea, omdat ze op zo'n manier gestorven zijn? Nee, dat is echt niet zo. Jullie moeten je leven veranderen, anders zullen jullie allemaal op die manier sterven. Laatst gingen er 18 mensen dood toen de Siloam-toren instortte. Denken jullie dat die mensen slechter waren dan alle andere mensen in Jeruzalem? Nee, dat is echt niet zo. Jullie moeten je leven veranderen, anders zullen jullie allemaal op die manier sterven. Toen gaf Jezus dit voorbeeld. Iemand heeft een vijgenboom in zijn tuin geplant. Elk jaar gaat hij kijken of er vijgen aan de boom zitten. Maar hij vindt er nooit een. Daarom zegt hij tegen de tuinman: ik kom nu al 3 jaar bij die boom kijken, maar er zitten nog steeds geen vijgen aan. Hak de boom maar om, want zo wordt de grond niet goed gebruikt. Maar de tuinman antwoordde: Heer, laat de boom dit jaar nog staan. Ik zal er extra goed voor zorgen. Misschien zijn er dan volgend jaar vijgen. Als dat niet zo is, dan kunt u hem volgend jaar omhakken. God is gelukkig een geduldig God. Hij wil ons zegenen en hij bereidt ons gebied uit. En ik wil God daarvoor danken. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u een genadige God bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons het koninkrijk hebt laten zien. Heer, het koninkrijk van God, waarin wij mogen leven, waarin wij onderdeel van zijn. Heer, dank u wel dat jaren geleden Jabes vroeg om gezegend te worden. En u zegende hem. En ik dank u wel dat u ook ons wilt zegenen. Want het is vanuit uw liefde, Heer Jezus, dat u ons een nieuw leven gegeven heeft. En we mogen leven, Heer, vanuit uw hand. Leven met uw goedheid. Leven vanuit uw kracht. Heer, dank u wel dat we zo mogen bidden. Heer, dat u ook ons gebied uitbreidt. In ons eigen leven, in de gemeente, in ons land. En dat uw koninkrijk mag blijven groeien. Ook hier in ons land. Vader, dank u wel dat we zo uw zegen mogen vragen. U mogen vasthouden. Heer, dat de belofte was, of dat we hebben gelezen, dat u deed wat Jabes vroeg. En dat u ook doet wat wij aan u vragen. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw woord. En dank u wel voor uw grootheid. Dank u wel dat we u zo alle eer en glorie mogen geven. In Jezus' naam. Amen.